Paul, je bent misdaad journalist. We gaan luisteren naar een reportage over een vermoorde man die een zeer gevoelig computerproduct op de markt wilde brengen. En beweerde dat hij werd achtervolgd, afgeluisterd, dat hij gevaar liep, zijn leven gevaar liep. De man ontwikkelde een niet te kraken computergeheimtaal. Denk je dat je met dat type computerbeveiliging inderdaad de aandacht van inlichtingendiensten trekt?
Dat lijkt me wel logisch. Het is wel erg hun stil om daar iets van te willen weten, ja.
Dat zou heel goed kunnen. Gaan we zo naar luisteren. Dank voor jouw komst, Paul Vugt. Dank ook aan minister Ronald Plasterk en zijn gast, actrice Linda van Dijk. Heel hartelijk dank dat jullie er waren.
Morgen doet de rechtbank van Lelystad uitspraak in een ogenschijnlijk eenduidige moordzaak. Een vrouw wordt verdacht van het doden van haar echtgenoot. In het onderzoek naar de moord spelen de zakelijke belangen van de man nauwelijks een rol. En dat is merkwaardig, want het bedrijf van de omgebrachte man had een uniek, niet te kraken computerprogramma in handen. Voor deze vinding was belangstelling van inlichtingendiensten in binnen- en buitenland. Maar vreemd genoeg is dat allemaal buiten beeld gebleven. Of is het bewust buiten beeld gehouden? Onze onderzoeksredactie legt de vinger bij een aantal, of legt de vinger op een aantal onbeantwoorde vragen.
Het bewijs wat ik tot op heden gehoord heb en de omstandigheden vind ik dermate flinterdun dat ik daar geen chocola van kan maken.
Ik vind wel dat er een heleboel raar is gegaan bij het onderzoek en het latere proces.
Het is gewoon een verhaal. Het heet waarheidsvinding, dat wordt erg makkelijk gezegd. Maar ik heb meer het gevoel dat ze bezig zijn met waarheidsverdraaiing.
We nemen u vanochtend mee in de schimmige wereld van computergeheimtaal, geheime diensten en ondoorgrondelijk politierecherchewerk.
Dit is een hele schimmige wereld waar je in komt.
In de laatste procesverbalen werd het afgedaan als zijnde, we hebben even een briefje gestuurd naar de AIVD en naar de MI, de militaire inlichting MID. En daar kwam een briefje terug en daar kon het niks mee te maken hebben.
Op een rustige herfstdag, 20 oktober 2008, treft de politie in zijn woonhuis in Lelystad het levenloze lichaam aan van Jenno van Zwietering. Deze van Zwietering is in het bezit van een bijzonder computerprogramma. Daarover straks meer. Begin dit jaar wordt van Zwieterings weduwe tot hoofdverdachte verklaard.
Verdachte wordt verweten dat zij in de periode van 9 oktober 2008 tot en met 20 oktober 2008 in de gemeente Lelystad de heer EFK van Zwietering van het leven heeft beroofd.
Op het eerste gezicht een eenduidig verhaal. De weduwe heeft de schijn tegen. Het dode lichaam ligt zeker een week lang in de echtelijke slaapkamer, die al die tijd op slot zit. Het Openbaar Ministerie zegt, dan ga je toch kijken. Bovendien beroept de weduwe zich op haar zwijgrecht. Familievriend Klaas Kroeze legt uit waarom.
Ja, ik denk dat dat ook vreemd overkomt als je het alleen zo sec zegt. Maar als je dus nagaat wat er dus allemaal gebeurd is. Er zijn gewoon een heleboel zaken gebeurd voor haar, dat zij er geen vertrouwen meer in heeft wat ze moet zeggen. Nou, ik heb in ieder geval het gevoel dat ze op de een of andere manier zeggen, Anita moet schuldig. Kost wat kost. En dat er een aantal zaken niet worden doorgerecherseerd is absurd.
Waar hield de dood aangetroffen man zich mee bezig? En wie was hij?
Een achterdochtig type. Met het gevoel dat de hele wereld tegen hem was.
En waar kwam dat vandaan?
Angst. Angst omdat hij wist dat er een systeem op tilt stond wat de crypto-wereld omver zou kunnen gooien.
Dat zegt Hans van der Ven, expert op het gebied van computerbeveiliging en een relatie van de vermoorde van Zwietering. Van Zwietering stond dus op het punt een systeem op de markt te brengen dat de crypto-wereld omver zou kunnen gooien. Dat systeem heet Salutis en Hans van der Ven was nauw betrokken bij de ontwikkeling van Salutis. Met het programma, een systeem van computergeheimtaal, ofwel cryptografie, kan gevoelige informatie waterdicht worden versleuteld. Onderzoeksjournalist Wim van der Pol maakte kennis met Salutis toen hij zijn boek schreef over afluisterpraktijken in Nederland.
Salutis is eigenlijk uniek omdat het een encryptieprogramma is wat de komende 175 jaar waarschijnlijk niet te kraken zal zijn. De encryptie die op dit moment wordt gebruikt, die heeft over het algemeen een achterdeur. Dat de reden daarvan is dat geheime diensten willen weten en kunnen controleren wat er aan informatie plaatsvindt, wat er aan communicatie plaatsvindt. Nee, Salutis bood geen achterdeur. En dat is uitermate verontrustend voor die geheime dienst, omdat die willen alles kunnen afluisteren in principe. Daarnaast zien zij nog een ander gevaar. En het andere gevaar is dat een systeem als Salutis in handen zou kunnen komen van een Al-Qaeda-beweging of een grote criminele organisatie, die dan ook vervolgens niet meer afluisterbaar zouden zijn.
Salutis is dus bijzonder omdat het niet te kraken is door hackers, politie of geheime diensten. En juist daarom was eigenaar Jenno van Zwietering bang, zegt ook familievriend Klaas Kroeze.
Een paar maanden voordat hij dus overleden is, was hij bij ons. En toen heeft hij dat heel duidelijk uitgesproken. Hij had het gevoel dat hij gevolgd werd. Hij was bang dat hij dus dat het zelfs kon leiden dat hij vermoord zou worden. Dat hebben we ook allemaal getuigd. En op het moment dat ik die getuigenis uitsprak, dan werd er zo overeengesproken. Er werd helemaal niet naar geluisterd. En dat ik toen thuis kwam van de getuigenis, toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, Anita is een zeer groot gevaar, want ze walsen gewoon over de mogelijkheid heen dat er wat met Jenno gebeurd is, wat gewoon ten gevolge is van het hele Salutis-verhaal.
In Nederland hebben een grote bank en een politiekorps proefgedraaid met Salutis. En ook geheime diensten toonden belangstelling voor Salutis, zeggen verschillende getuigen. Tijdens de rechtszitting somt de rechter hun verklaringen op. Omdat we de opnames van de rechtszitting niet mogen gebruiken, hoort u een nagespeelde weergave van wat de rechter zei.
Ruud Lageman is nog gehoord. Die zegt, Jenno heeft contact gehad met de AIVD in verband met Salutis. Jenno ging ervan uit dat hij mogelijk afgeluisterd werd. En Egbert Ottevaar zegt, er waren tevens contacten met Israël. Een succesvolle pilot was er intussen bij de politie. Het zou gestart zijn bij Amsterdam-Amsterland. En Henk van Heerde, die bij de militaire inlichtingendienst werkte, die zegt, Jenno had contacten met geheime diensten. Het zou kunnen dat hij daardoor in het probleem is geraakt.
Ik weet sowieso ook niet zeker of deze lijn getapt wordt.
Maar ik kan daar niet aan meewerken.
Oké.
Te actueel allemaal.
Te actueel.
Salutis is een zeer gevoelig onderwerp, blijkt als we mensen benaderen. Hans van de Ven is een van de weinigen die openlijk durft te praten over de contacten die de vermoorde Jenno van Zwietering had.
Het belangrijkste contact in deze is met de Nationaal Bureau Verbindingsveiligheid, die in feite de keuring van systemen doet voor eventueel toelaten tot de markt en export. Tegenwoordig vallen die onder de AIVD. De Roemenen aan zich, daar is heel weinig over te zeggen. Alleen dat op een gegeven moment dat er een belangstelling is geweest voor een telecomoplossing, waar het mogelijkerwijs een crypto ingebouwd zou moeten worden om veilig te kunnen communiceren. Heb ik ook afgeraden om dat te doen, omdat ik denk dat je op dat moment dat je niet meer weet met wie je zaken doet.
Maar er is meer. Slechts uren nadat Jenno dood aangetroffen werd in zijn eigen slaapkamer, kwam vanuit het buitenland het verzoek om een doorzoeking van Jenno's huis. De rechter laat dat gegeven links liggen en doet het af als een schrijffout. Onderzoeksjournalist Wim van der Pol.
Nee, dat lijkt me niet dat het een verschrijving is. Wat er gebeurd is, er was een verzoek uit het buitenland om te kunnen kijken in het huis waar Jenno is aangetroffen. Dat is op zich heel opvallend. Dat was een bijzonder verzoek, ook nog eens een keer. Niet een verzoek van de politie, maar een verzoek van zoals het heet, een diplomatiek rechtshulpverzoek van een vreemde staat. Een andere staat heeft dus verzocht om te kijken in het huis van Jenno. Ik heb dat verzoek gezien. En ik heb ook gezien dat op dat formulier staat aangetekend dat dat verzoek is uitgevoerd. Die huiszoeking is gedaan naar wat ze dan ook moesten vinden. En vervolgens pas het daadwerkelijke forensisch onderzoek naar het overlijden van Jenno is gestart.
De rechter neemt van dat verzoek aan dat het een kennelijke verschrijving is. Vind je dat aannemelijk?
Nou, dat vind ik niet zo aannemelijk, want staat gewoon keurig ingevuld, artikel zus en zo. En daaronder staat ook dat die zoeking er werkelijk geweest is. Dus ik begrijp niet zo goed wat de verschrijving zou kunnen zijn.
Volgens de advocaat kwam het verzoek tot huiszoeking uit Canada. Waar was dat team? Wellicht dus in opdracht van Canada naar op zoek. We weten het niet, want in het strafdossier is er niets over terug te vinden. Wat wel bekend is, er werden sporen van een onbekende derde persoon aangetroffen op de plaats delict. In de rechtszitting van 25 juni staat de rechter daarbij stil. U hoort opnieuw een nagespeelde, woordelijke weergave.
Verder is wat opmerkelijk is in dit dossier is dat er een papier is aangetroffen over de deurklink aan de binnenzijde van de betreffende slaapkamer. Hè? U lacht er wat om, maar...
Het is niet echt lachen. Het is eigenlijk meer zo van, ja...
Wat wilt u daarvan zeggen?
Ik weet wat u wil gaan zeggen, maar ga maar verder.
Goed, oké. Ik zeg alleen maar wat er geverbaliseerd staat. En dat is, dat moet ik u voorhouden namelijk, dat is dat er een tactisch spoor, een bruikbaar tactisch spoor op is aangetroffen. Hè? Het leek erop alsof dat A4'tje, dat was aan de binnenkant erop zou kunnen zijn gezet, omdat men dan niet naar binnen kan kijken, omdat het voor het sleutelgat is. Dat is in ieder geval een suggestie die in het proces verbaal gewekt wordt. En ook staat vast dat het tactisch spoor dat is aangetroffen in ieder geval niet van u was.
Van wie was dat tactisch spoor dan wel? Merkwaardig genoeg gaat de rechtbank er niet op in. En dan nog een opmerkelijk feit. Het is onbekend waar de mobiele telefoon van Jenno is. De gsm is van cruciaal belang, want die kan antwoord geven op een belangrijke vraag. Te weten, wanneer is Jenno vermoord? En met wie en wanneer telefoneerde hij voor het laatst?
Er is een telefoongesprek gevoerd door Jenno op een moment dat hij volgens de theorie van de politie al dood zou zijn geweest.
Volgens de politie zou Jenno in de nacht van donderdag op vrijdag vermoord zijn. Maar, zegt zakenrelatie Hans van de Ven...
Ik weet dat ik 10 oktober, vrijdagavond, heb ik met Jenno gesproken, omdat op dat moment wij wel vaker op vrijdag of in het weekend contact met elkaar hadden om even de stand van zaken door te nemen en ook gewoon een privaat gesprek te voeren met elkaar.
Dus u weet zeker, daar bent u zeker van, dat u op vrijdagavond Jenno zelf persoonlijk aan de telefoon gesproken heeft?
Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik een stemautomaat aan de lijn gehad heb. Dus nee, ik heb met Jenno zelf gesproken.
Maar het OM zegt die belgegevens niet terug te kunnen vinden. Hoe kan dat?
Het is over het algemeen heel goed mogelijk om gegevens terug te halen. Maar het vereist dat je een goede database search doet. En wat ik wel vaker ook bij het OM gezien heb, dat er printerlijsten worden aangeleverd die niet echt compleet zijn. Kijk, op het moment dat je echt de gegevens wil hebben, dan zul je gewoon met de providers aan zich gegevens over bepaalde nummers moet je opvragen. En dan moet je de verkeersgegevens opvragen en dan is het zeer snel boven water te trekken.
Ik heb niet het vertrouwen dat ze echt de waarheid aan het zoeken zijn.
Familievriend Klaas Kroeze.
Ze vergeten gewoon essentiële dingen die er gebeurd zijn te onderzoeken. De vraag die meneer Baaiens, haar advocaat, steeds stelt: wanneer is ze overleden? Tijdstip van overlijden is toch essentieel?
Hoogst merkwaardig vindt ook onderzoeksjournalist Wim van der Pol. Want deze belinformatie is door justitie eenvoudig te achterhalen.
In de centrale worden in principe ook gegevens over die telefoon opgeslagen periodiek. En zeker over de communicatie van die telefoon. Als die telefoon dan werkelijk daadwerkelijk gaat bellen, dan wordt er zeker een document aangemaakt van ieder moment dat hij belt, dan wordt de duur van het gesprek, de palen en nog veel meer andere informatie daarover opgeslagen. En juist die gegevens, die moeten worden bewaard 18 maanden. Dat is een wettelijke vereiste op dit moment.
Was de vermoorde Jenno van Zwietering gewoon paranoia of had hij redenen om bang te zijn? In elk geval was de computergeheimtaal waarmee hij bezig was een buitengewoon gevoelig product, waarvoor belangstelling was vanuit banken en geheime diensten. De politie had daar zelfs al mee proef gedraaid. En toch is het Openbaar Ministerie van mening dat het een eenvoudige moordzaak is. En dus wordt er geen acht geslagen op dat merkwaardige verzoek uit het buitenland om huiszoeking te doen. Bovendien wordt niet dieper onderzocht of de gegevens van het telefoongesprek met de zakenpartner nog kunnen worden gevonden. Een telefoongesprek dat plaats moet hebben gehad op een moment dat Jenno volgens de politie al was vermoord. Achtereenvolgens nog één keer de betrokkenen die u eerder al hoorde.
Nou, het stinkt aan alle kanten. Dat is duidelijk dat ik dat gevoel heb.
Ik heb een hele hoop vragen wat deze zaak betreft nog, waar ik geen antwoord op heb. Ik ben bijna bang dat het iets met de kokervisie te maken heeft.
Nou, wat ik het meest bijzonder vind aan dit onderzoek is dat het eigenlijk helemaal niet is uitgevoerd zoals de meeste onderzoeken naar moord of doodslag plaatsvinden. Er is bepaalde telefoongegevens die zijn niet aangetroffen, terwijl die meteen bij ieder onderzoek boven tafel komen. Er zijn dossiers geheim gehouden eigenlijk voor de advocaat. Er zijn onderzoeken, sporen eigenlijk niet nagevolgd. Alles bij elkaar is een soort opeenstapeling van dingen die een beetje raar zijn.
Het maakt me boos wat er dus met dat hele gezin gebeurd is, wat wij allemaal hebben moeten opvangen. En ik zie gewoon dat er een moeder van 44 en 5 kinderen tussen de 11 en 20 gewoon naar de Filistijnen gaan door de manier waarop dit allemaal gebeurt. En dan heb ik het gevoel dat ze nog niet de waarheid boven de tafel hebben.
De advocaat van de verdachte en het Openbaar Ministerie wilden nog niet reageren in onze uitzending. Morgenmiddag doet de rechtbank Lelystad uitspraak in deze merkwaardige moordzaak. Meer informatie hierover vindt u op onze website ditisdedag.nu. En uiteraard blijven wij deze zaak op de voet.